Laat ik mogen beginnen met u allemaal hartelijk welkom te heten op deze ontmoetingsdag van Bewaar het Pand. En laten we deze samenkomst van vandaag, van vanmorgen en van vanmiddag voor Gods aangezicht brengen. En laten onze hulp en onze verwachting ook voor vandaag van de Heere der Heerscharen zijn, die hemel en aarde gemaakt heeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. We zingen uit de 111e psalm, het tweede, het derde en het vijfde vers. Psalm 111, de versen 2, 3 en 5. Des Heeren werken zijn zeer groot. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. En het is trouw al wat hij ooit beval.
Thank you.
we samen de Heer om een zegen bidden. Heer, laat het ons allereerst een zaak van dankbaarheid en vreugde zijn dat we ons hierheen mochten begeven en dat we hier ook in welstand mochten arriveren. En dat we hier elkaar mogen ontmoeten, maar rondom uw woord. En laat dat vooral onze zaak zijn die ons dankbaarheid geeft, dat wij rondom uw woord bijeen mogen komen, waarvan we zojuist met uw eigen getuigenis gezongen hebben dat het trouw is, al wat gij ooit beval, en dat het op recht en waarheid pal staat, als op onwrikbare steunpilaren. Heren, laten we u danken mogen dat we het vandaag niet hoeven te doen met wankele waarheden. Dat zou wel zo zijn als we hier bij menselijke wijsheid te raden moesten gaan. Dat zou allemaal zo onstabiel zijn, zo onzeker, zo wankel. Daar zou niemand wat aan hebben, daar zou niemand bemoedigd naar huis kunnen gaan, daar zou niemand wat van leren. Er zou niemand houvast aan hebben, niet in het leven en zeker ook niet in het sterven. En toch zijn er zoveel mensen, heren, in deze wereld. En er zijn zelfs ook nog zoveel kerkmensen die het met woorden van menselijke wijsheid proberen te doen. Hun eigen woorden, hun eigen inzichten, of de inzichten en de woorden van anderen, maar allemaal van beneden uit. En zo worden er ook toch een keer in teleurgesteld, heren. Het blijkt toch geen houvast te bieden. Maar u geeft, en we danken u ervoor, wat anders. U geeft uw woord, het levende, het eeuwige, het onveranderlijke, het onherroepelijke, het altijd betrouwbare woord van God. Laat dat ons een wonder zijn, heren, want wat zijn wij nou anders dan al die andere mensen die het met wenselijke wijsheid moeten doen? Wat hadden wij nou meer en boven datgene wat andere mensen bezitten uitgaande? Heren, welke deugd kunnen wij bij onszelf aanwijzen en welke gerechtigheid hebt u in aanmerking genomen om ons zo te behandelen? Er is immers niets in ons. Het is enkel puur alleen genade dat u ons dat woord wilde geven en dat u het ons ook nog hebt willen laten. En dat we er ook nog band aan willen hebben. En dat we er ook nog voor willen buigen. Als dat dan maar waar is bij iedereen van ons. Als wij ook op deze dag ons dat maar echt mogen realiseren. En dat het nu en altijd weer de instelling en de houding van ons leven mag zijn. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Heere, laat dat inderdaad ook vandaag de gezindheid zijn waarin wij bij elkaar kwamen. En mogen we zo ondervinden dat u dan inderdaad ook wat te zeggen hebt. Dat u ons inderdaad wat mee wilt geven. Iets wat bij ons blijft, iets wat bewaard kan worden in de zin der gedachten, iets wat ook daarna nog weer overlegd kan worden en waar mensen steun aan hebben. Of wat tot waarachtige bekering strekt, want dat is ook zo nodig, heren, voor het eerst en bij vernieuwing. Heren, gedenk ons allen. En wees u in ons midden en schenk ons uw Heilige Geest in spreken en in luisteren. Laten we u mogen bidden of u ons bewaren wilt voor de zonde, ook in spreken en in luisteren. En dat we in de vreze van uw naam bijeen mogen zijn. Mogen we u opvragen, heren, om te willen gedenken aan hen die hier niet konden zijn, al zouden ze het hebben begeerd, maar hun situatie liet het niet toe.
Bijzonder denken we daarbij ook aan dominee van Zonneveld, die al langere tijd in vele opzichten uitgeschakeld is en die ook in die zin met de bewaren tandkring niet mee kan leven zoals hij dat vroeger gewoon was. Sterk hem in de weg die hij moet gaan, heren, en in de moeite die hem treffen. En laat uw vertroostend aangezicht voor hem ook inderdaad die vertroosting geven die hij in deze situatie niet missen kan. Wees u met alle die het moeilijk hebben, of die misschien van huis gegaan zijn met zorgen in hun hart om datgene wat ze daar achterlieten, en die dat allemaal ook met zich meedragen en die het hier ook op hun hart hebben. Heren, open de weg naar uw genadetroon, steeds maar weer, en laat ons die weg maar mogen gaan om voor u uit te storten ons ganse hart en bij u barmhartigheid te verkrijgen. Geeft u in alle nood en moeite van dit leven te ondervinden dat de dingen een bedoeling hebben, dat ze er niet zomaar zijn en dat het nog minder allemaal toevallig is, maar dat u in de wijsheid waarmee gij alle dingen bestuurt en waarmee gij ook het leven van ieder mens laat verlopen, dat gij in die wijsheid al die dingen ook wilt doen medewerken ten goede, als we er dan maar door geoefend worden en als het ons maar bij u brengt. Heere, gedenk ons in uw gunst en geef ons een gezegende ontmoetingsdag. Om Jezus wil. Amen. We lezen samen de schriften. We doen dat uit de eerste brief van de apostel Petrus. Het laatste hoofdstuk. 1 Petrus 5. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben en deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, wijd de kudde Gods die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang maar gewillig, niet om vuil gewin maar met een volvaardig gemoed. Niet als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde, en als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen zijt de ouden onderdanig, en zijt allen elkander onderdanig, zijt met ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoovaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijn de tijd. Werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, de welke wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die uw getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende dat deze is de waarachtige genade Gods in welke gij staat. U groet de mede uitverkorene gemeente die in Babylon is en Marcus mijn zoon. Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt. Amen. Zo besluit de apostel Petrus zijn eerste brief. Eigenlijk besloot hij hem al met het 11e vers. Het vers dat ook met het woordje amen eindigt. Een zegenwens die hij uitgesproken heeft en waarmee hij eigenlijk deze brief afrondt. Maar dan voegt hij wat wij zouden noemen er nog een postscriptum aan toe, een PS. Zoals wij dat ook wel eens doen met onze brieven. Dan hebben we hem eigenlijk al afgerond. Tegenwoordig met e-mail hoef je het eigenlijk zo niet meer te doen, want je kunt er vanzelfsprekend nog wel wat in toevoegen voordat je hem verstuurt. Maar vroeger als je de brief helemaal geschreven of getypt had en je had de groeten al gedaan en je dacht nog aan iets, dan schreef je er ook wel eens een PS onder en soms nog wel eens een tweede PS. Nou, zoiets doet Petrus kennelijk ook. Niet omdat hij iets vergeten is bij het overlezen van de brief die hij gereed is om weg te sturen, nog eens even nadenkt en dan zegt, oh ja, dat had ik er eigenlijk ook nog in moeten zetten. Het was in die tijd wel meer gebruikelijk, u moet er de brieven in het Nieuwe Testament maar eens op nalezen en u ziet dat ditzelfde wat hier in 1 Petrus gebeurt, op andere plaatsen ook wel eens gebeurt. Het hing, het hoorde er naar de gewoonte van die tijd eigenlijk gewoon ook bij, zo'n naschrift. Waarin, en daar wil ik u vanmorgen even op wijzen, de apostel nog eens even terugblikt op datgene wat hij nu aan de gemeenten in de verstrooiing, in die Romeinse provinciën in Klein-Azië, heeft willen schrijven. Wat was nou eigenlijk zijn bedoeling? Wat stond hem nou voor de geest? Wat lag hem nou op zijn hart toen hij deze brief ging schrijven onder de leiding van de Heilige Geest aan die mensen die het niet makkelijk hadden, want de inhoud van de eerste Petrusbrief laat ons heel duidelijk zien dat ze geadresseerd is aan mensen die het niet gemakkelijk hebben, die lijden, die in de verdrukking verkeren, die te maken hebben met harde, wrede meesters, velen van hen in ieder geval, zover ze slaven waren. En die inderdaad ondervinden dat er een lijden gepaard gaat met het discipel van Christus zijn. En deze brief is bedoeld als een woord van bemoediging. Maar wat had de apostel nou ten diepste op zijn hart? En wat wilde hij die gemeente in deze brief nu eigenlijk meedelen? Dat zegt hij in dat naschrift. Als hij in vers 12 schrijft dat hij die brief gestuurd heeft via Silvanus, via Silas, dat is de andere naam die deze man draagt, die ook voor die mensen aan wie hij deze brief geschreven heeft een getrouw broeder is, dan schrijft hij dat hij met enige weinige woorden geschreven heeft, vermanende en betuigende dat deze is de waarachtige genade Gods. Dat was het. Daar wilde hij over schrijven. Over de waarachtige genade van God. En dat is eigenlijk de hele inhoud van deze brief. En je mag het ook nog uitbreiden, want dat is eigenlijk de inhoud van de ganse Heilige Schrift. De waarachtige genade Gods. Genade. Een woord dat onder ons een hele bekende klank heeft. Maar zou het ook kunnen wezen dat het met het woord genade net zo gegaan is en net zo gaat als met zoveel andere woorden die zo bekend geworden zijn, dat we dat woord wel veel gebruiken, maar dat we er eigenlijk zo weinig bij nadenken wat we er nou eigenlijk mee zeggen en wat God ermee te zeggen heeft. Wat is genade? Als ik u dat zou vragen, geeft u daar nu eens een omschrijving van. Wat verstaat u nou onder genade? Wat denkt u nou? Welke gedachte roept dat woord genade nou bij u op? Als u dat morgen ook weer op de preekstoel hoort gebruiken. Vele malen misschien wel. Wat is dan de reactie van uw ziel daarop? Wat is genade? Laten we dat eerst eens even helder voor onze aandacht krijgen. Dat is toch de onverdiende gunst die God aan onwaardigen bewijst. Met accent op al die woorden. De onverdiende gunst die God betoont aan onwaardigen. De voorzieningen die God in Christus getroffen heeft om zondaren zalig te maken. Dat is de genade. En gaat u dan maar voor uzelf eens na in de brief van Petrus. Of het waar is wat hij hier aan het eind schrijft. Dat hij dat heeft willen zeggen. En dan vindt u herhaaldelijk in deze brief dat woord genade terug. Dat is de genade waar de profeten van getuigd hebben. 1 vers 10. Dat is de genade die in die provincies in Klein-Azië verkondigd en gepredikt is. 1 vers 12. Dat is de genade waardoor vele van die mensen aan wie het evangelie verkondigd is, tot het licht zijn gebracht. Uit de duisternis getrokken tot het wonderbaar licht. 2 vers 9. Dat is de genade waardoor ze verlost zijn. 1 vers 18 en 19. En het is allemaal genade waardoor hun hele leven omvangen is. Dat is wat Petrus op het oog had. En als hij met dat thema begint, dan eindigt hij er ook mee. Het is die genade, we lazen dat in vers 10, in die zegenwens. Het is die genade van God waardoor ze gevormd kunnen worden, waardoor ze gefundeerd kunnen worden, waardoor ze bekrachtigd kunnen worden, waardoor ze moed kunnen grijpen. Het is altijd alleen die genade die al hun noden in al hun noden voorziet. En die als ze aan het eind van het leven staan en ook als ze op de dag van de wederkomst van Christus zich gaan realiseren wat die genade hen nu tot nog toe gebracht heeft. Die dan ook mogen ondervinden dat die genade hen nog veel meer gaat geven. Tot in alle eeuwigheid toe. Kennelijk zag Petrus ook aanleiding om aan dat woordje genade een bijvoeglijk naamwoord te verbinden. De waarachtige genade. En dat zal dan toch wel wezen omdat de apostel ontdekt heeft dat niet alles wat voor genade wordt aangeboden en aangewezen echt genade is. Je kunt dat woord ook misbruiken. Je kunt dat woord ook op een andere manier vullen, zoals je het woord geloof ook op een andere manier kunt vullen dan wat de Heere ermee bedoelt. En vandaar dat onze catechismus het niet voor niets heeft over wat is een waar geloof. Bekering kun je ook op een andere manier vullen, zodat het toch niet helemaal overeenstemt met wat de Bijbel onder bekering staat. Vandaar dat onze catechismus de vraag stelt, uit hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mens? Laten we dat ook maar vasthouden. Dat wij in deze wereld waarin er zoveel leugens verkondigd worden en over zoveel halve waarheden, we altijd vast moeten stellen voor onszelf, is het echt? En is de genade waar ik in de prediking van hoor, de waarachtige genade? De genade die alles uit handen van de mensen neemt en die alles echt alleen maar in Gods handen legt en daar ook laat liggen. Petrus weet het zeker, dat wat hij heeft mogen schrijven, hij zegt het in deze brief niet, maar hij zegt het in zijn volgende brief, maar het is op deze eerste brief ook van toepassing, niets te maken heeft met het volgen van kunstig verdichte fabels. Maar dat wat hij geschreven heeft, de waarachtige, de echte, de pure, de zuivere, waarachtige waarheid Gods is. En door dit van zijn brief te zeggen, ik zou zeggen, heeft de apostel Petrus ook een voorbeeld nagelaten. Dat wat hij kan zeggen van zijn brief, zou dat ook niet hetzelfde moeten zijn dat elke dominee van zijn preekwerk behoort te kunnen zeggen? Dat het hem in de arbeid in het koninkrijk, in het werken met het woord, om niets anders te doen is geweest dan om de voorstelling en de aanprijzing van de waarachtige genade Gods. Ten slotte is rechte prediking, bijbelse prediking, niet anders dan dat. De presentatie van wat God gedaan heeft, doet, doen zal, met het oog op het behoud van zondaren, met het oog op het verslaan, verbreken van de werken der duisternis, met het oog van de op de verheerlijking van zijn naam. En daarom zal het, net als de apostel Petrus, ieder die geroepen is om te arbeiden in het koninkrijk der hemelen, te doen moeten zijn om een klaar en helder en duidelijk zicht voor zichzelf ook op de genade Gods. Om ervan overtuigd te raken tot in het diepst van zijn ziel dat het zo waar is wat de apostel Paulus schrijft: uit genade zijt gezalig geworden. Dan hoef je niks te vertellen tegen de mensen van: u moet eerst dit en u moet eerst dat en u moet eerst zus en u moet eerst zo. Want het was toch die onverdiende gunst die aan onwaardigen bewezen is. En je hoeft toch niks eerst te veronderstellen in een mens. Maar je mag toch beginnen met de voorstelling van die oneindige goede tieren God, die geen enkele reden gezocht heeft. Hij zou ze ook niet gevonden hebben in een mens om gunsten te bewijzen, maar die ze aan zichzelf gevonden heeft, in zijn welbehagen, in zijn eeuwige zondaarsliefde, en die van daaruit alles beschikt en bestuurd heeft, die van daaruit vanuit zijn eeuwig goddelijk welbehagen, uitlopend in de liefde tot zondaren, zijn zoon gegeven heeft, zijn geest gegeven heeft, zijn woord gegeven heeft, dienaars van het woord gegeven heeft. Enkel omdat hij genade wilde bewijzen, omdat hij die deugd in zijn eigen wezen ook verheerlijkt zou willen zien. Juist in het leven van verloren mensen. Petrus geeft ook aan hoe hij over die waarachtige genade Gods geschreven heeft. Hij zegt dat hij vermaand heeft en betuigt. Vermanen, daar zit aansporen in. Dat is een mens op zijn plicht te wijzen. Dat is een mens oproepen. Dat is een mens aan het werk zetten. Jazeker, ook dat. Op een goede manier. En betuigen, dat is uiteenzetten. Getuigenis geven. Verkondigen. Presenteren. De waarheid uitstallen zoals die in God en in Christus is. En die twee samen, de presentatie, de aanbieding, de aankondiging van het heil in Christus, de objectieve uiteenzetting van heel de waarheid Gods, en op grond daarvan ook de persoonlijke, wilt u subjectieve toepassing, applicatie in de aansporingen om te geloven, om zich te bekeren, om te vertrouwen op de Heere en al die dingen meer. Samen. Dat is ook leerzaam. Als het gaat om hoe het moet gebeuren. Niet het een ten koste van het ander en niet het andere ten koste van het een. En in die genade moeten de lezers van zijn brief nu staan. Doen ze ook. In welke gij staat, zegt de apostel. Je kunt met andere handschriften ook lezen: staat daarin. En het is allebei waar, het is allebei bijbels. Ze staan erin, door de genade Gods heeft de Heer hen inderdaad die grondslag gegeven, heeft de Heer hen de beleving van de genade geschonken, heeft de Heer hun ogen ervoor geopend dat dat nou zo nodig is in een mensenleven en ze zijn ervoor gewonnen, maar nu ook erin blijven staan, erop blijven hopen. Waarom? Ik denk dat de apostel daar deze reden voor heeft. En dat heeft hij in zijn eigen leven ontdekt. Petrus heeft heel goed ondervonden wat het betekent, wat het voor consequenties heeft als een mens zich uit die sfeer van die genade en van de grond van die genade verwijdert. Ik hoef u alleen maar in herinnering te roepen wat Petrus toen meegemaakt heeft toen hij zijn meester had verloochend. En wat dat voor een ontzaglijke gevolgen gehad heeft in zijn eigen geestelijk leven. Dat ga je krijgen als je bij de genade weggaat. En als je ergens anders op gaat vertrouwen, op je eigen keuze, op je eigen wil, op je eigen besluiten, op je eigen gewilligheid, of waar dan ook, op je eigen trouw, op je eigen moed. En vandaar dat hij het zijn lezers goed op het hart bindt. Blijf daar nou bij. Er is nog een andere reden waarom dat gedurig gezegd moet worden. Hebt u in uw leven wel eens ontdekt dat de mens van nature een hekel aan genade heeft? Hebt u dat wel eens ontdekt? Dat genade iets is wat we juist niet willen. En waar heel ons bestaan zich in eerste instantie tegen verzet. Want je wilt het toch maar liever zelf doen. En niet als een bedelaar echt alleen maar je handen moeten uitsteken. En niet alleen maar van genade moeten leven. Echt om genade vragen, dat is toch capituleren. Dat is toch tegen de Heere zeggen, Heere, ik geef het op. Ik geef het over. Ik geef het uit handen. U hebt het gewonnen. Ik heb het verloren. Echt helemaal verloren. Genade vragen is toch aan de grond te raken. Genade vragen is toch zelfs door die grond heen zakken. Wilt u dat? Wilt u dat ook als u genade ontvangen hebt? Datgene wat ook aan zonde nog is overgebleven in het leven van Gods kinderen zal zich ook tegen de genade blijven verzetten. Zoals een onbekeerd mens van genade niet wil leven, omdat de zonde in zijn hart nog op de troon zit, zo wil een bekeerd mens tenslotte ook niet van genade leven, omdat de zonde nog in hem overgebleven is. En regerende zonde en overgebleven zonde zijn wel verschillend. Maar het verschil zit niet in de aard. Want ook de overgebleven zonde is rebellie tegen God. Vijandschap tegen God. En vandaar dat het zo nodig is om altijd maar weer te bidden om die genade Gods en te verstaan wat de Heere tegen Paulus zei. Mijn genade is u genoeg. De Heere zal zijn leven lang met al zijn volk werk houden. Om ze het iedere keer weer te leren. En het is een les die ze nooit helemaal geleerd krijgen. Tot aan het einde van hun leven toe. Ze moeten van genade leven. En als ze sterven, dan houden ze niets meer over. Dan kan een mens zijn hoofd alleen maar neerleggen op die onverdiende gunst, die ook in dat uiterste aan een onwaardig zondaar moet worden bewezen. Maar dan blijkt God de getrouwe te zijn, die de werken van zijn handen nooit laat varen. We gaan zingen Psalm 17, de versen 3 en 4. Psalm 17, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden, wil mij voor struikelen bevrijden en maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. U verwacht natuurlijk ook dat u uw gaven kwijt kunt vandaag. U krijgt daar nu de gelegenheid voor. Geef de Heere daar ook zijn zegen over.
willen we eerst samen een stuk uit Gods woord lezen. Hebreeën 7. De versen 22 tot het einde. Hebreeën 7 vanaf vers 22. Daar lezen we: van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen, dat zijn dus zeg maar die oud-testamentische priesters, en genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zon daarin, en hoger dan de hemel geworden, die het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priester eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers op te offeren, daarna voor de zonden des volks. Want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedzwering die na de wet is gevolgd stelt de Zoon, die in der eeuwigheid geheiligd is. Tot zover. Maar als dan die waarachtige genade Gods in welke we staan en staan moeten, ook om echt getroost te kunnen leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. Ik zeg eens dan die waarachtige genade Gods, ook ons in en door het woord en door middel ook van de dienaren van het woord, telkens weer met alle klem betuigd en vermaand mag worden. Wat is het dan groot, beste vrienden? Wat een voorrecht, ja, wat ook alweer een wonder van genade alleen. Dat wij er ook in het gebed telkens om die genade mogen vragen. Om die genade mogen smeken. Gena, o God, gena. O God, wees mij de zondaar genadig. En daarom zijn wij wel echt om die genade verlegen. Hebben we die genade wel echt persoonlijk ook in waarheid nodig gekregen? Kent u en kennen jullie, jongelui, fijn dat jullie het ook zijn, ook al een biddend leven om die genade? En vaders, moeders, hebben uw kinderen en uw kleinkinderen een biddende vader en opa, een biddende moeder en oma? Ook voor het nageslacht. Jongelui, hebben jullie een biddend leven? En mogen jullie ook voor jezelf en ook voor elkaar en ook voor anderen echt wel eens om die genade bidden? Wat een voorraad van de genade, zei ik net. Dat kan, dat mag. Dat de Heer er zelfs om gebeden wil zijn. En dat hij juist in de weg van het gebed die genade ook wil bewijzen en wil wegschenken. En er zo persoonlijk in wil laten delen. Wat de genade dat wij mogen bidden, zeg maar voor onszelf. Persoonlijk. Ook om alle gewone aardse, tijdelijke, lichamelijke nooddrift. Dat is voor de Heer ook niet te min. Je gewone tijdelijke, misschien lichamelijke of andere zorgen. Wat je gezin, wat je kinderen, wat je kleinkinderen betreft. Je gezonde kinderen, je gehandicapte kinderen. Ook als de dokter soms zegt, nou ja, wat hem wel dat ook dat we mogen bidden samen met elkaar en ook voor elkaar. Met elkaar als gezin, zeg maar, of jullie ook op school, jongens en meisjes in de klas, met de meester en de juf. En ook zondags in de kerk samen als gemeente met elkaar. Dat ik voor elkaar de voorbeden, dat je ook een ander nog eens, ik zou maar zeggen, mee mag nemen naar de binnenkamer, naar de troon van Gods genade. Of dat anderen jou nog eens mee mogen nemen in het gebed. De wereld zelf zou voor je duimen. Nou, dan heb je wat. Ik zou voor je duimen. Maar als iemand, met name een kind van God, is echt voor je bidden mag, bidden. Wat een geweldig is dat de Heer tot ons spreekt in zijn woord van die waarachtige genade. Maar over de genade dat wij ook tot de Heer mogen spreken in het gebed. Bid het ook om die genade. En is dat ook niet het levenskenmerk ten diepste van al Gods waardevolk en kinderen, dat ze een biddend leven krijgen. Het eerste wat Paulus van Damascus zegt, hè? Want zie, en dan nog niet, hij kan dit al vertellen en hij weet dat al en hij is dat, maar want zie, hij bidt. Hebben ze dat in de hemel al wel eens van u kunnen zeggen? Van jou kunnen zeggen? Heeft de hemel, heeft de Heere God u jou wel eens echt biddend gezien? Biddend. Al moet je zelf zeggen, ik kan niet eens bidden. Wat is echt bidden? Nou, dat je het niet kunt en toch ook niet laten kunt. Biddend om die genade voor jezelf, voor anderen, je kind, je kleinkind misschien, of wat dan ook. Het gebed is toch de ademtocht der ziel. Een lichaam dat niet meer ademt, dat is dood. Waar leven is adem, zo is ook een geestelijke. Het geestelijke leven openbaart zich ook allereerst in die ademtocht ter ziel, het gebed. Het gebed ook, en het minst om genade. Ook als je in je eigen gebedsleven de grond al meer kwijt gaat raken en verliezen. toch dat die kunnen laten en des te meer tot het gebed gedrongen worden. Heere, leer ons bidden. Ja, en toch. En toch, beste vrienden, hoe kostelijk, hoe rijk ook zo'n biddend leven. Als het nu toch eens van ons bidden afhangt. Als het u ook na ontvangen genade toch eens van ons gebed afhing en komen moest, kwam u erachter, dan kwam er nog niks van terecht. Dan bleef er niets van over. Wat zou er van Petrus overgebleven en terechtgekomen zijn op die zee van de Satan? De Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Geliefden, van Petrus uit, dan was hij gegaan. Voor goed, voor eeuwig gegaan. Door die zee heen. Maar ik heb voor u gebeden. En laat dan zelfs de Satan maar schudden met die zeef. Dat uw geloof niet ophoudt. En daarom zo kort na Pasen en Goede Vrijdag. En op weg weer naar de hemelvaart. De troonsbestijging van koning Jezus, zou ik mezelf en u vanmorgen met name willen wijzen op Christus, die nu altijd leeft. Juist ook om voor zijn volk te bidden, vers 25 uur. Want van die Christus en zijn gebed moeten we ten diepste hebben. En ligt het voor al de zijne juist ook eeuwig onveranderlijk vast in dat gebed. Christus, kent u hem? Wat denkt u van de Christus? Wie is de Heer Jezus voor je? Christus, die altijd leeft. We gaan straks nog zingen. Zo leeft de vast altoos, zo leeft die eindeloos. En die nu altijd leeft, ook om voor dat volk te bidden. Het zal u bekend zijn, of het is u net misschien ook wel opgevallen toen we het lazen. Het gaat hier, in het schriftgedeelte, in die prachtige brief aan de Hebreeën. Over die dierbare borg en zaligmaker van dat beter verbond, Jezus. Die ook als die grote, volmaakte, hoge priester onze belijdenis, zoveel groter en meerder en heerlijker is. Na de ordering van Melchizedek, als ook al die oud-testamentische priesters en hoge priesters, na de ordering van Aaron. Zoveel groter en meer en heerlijker, zelfs ook in meerdere opzichten. Maar niet het minst ook wel wat de duurzaamheid en de onvergankelijkheid van zijn hoge priesterschap betreft. Nou, je weet die oud-testamentische hoge priesters en hoeveel zijn er niet geweest in de loop der jaren? Hoeveel zijn er niet geweest? En door de dood werden ze verhinderd om altijd te blijven. Ze moesten allemaal een keer sterven. De een was wat langer in functie dan de ander. Maar ze moesten allemaal een keer weer sterven. Dan kwam er weer een ander, weer een ander. Door de dood verhinderd altijd te blijven. Maar Christus, die altijd levende Christus, heeft ook een eeuwig blijvend en een onveranderlijk hoge priesterschap. Zo in tegenstelling ook tot al die oud-testamentische priesters zitten, die oud-testamentische hoge priesters. Zoveel rijker, zoveel alles overtreffender. In allerlei opzichten zeg ik, maar ook nu juist wat dat punt van dat bidden betreft. Want hij leeft altijd, hij leeft eindeloos om voor zijn volk te bidden. Zolang zo'n oud-testamentische hoge priester in dienst was, behoorde het ook bij zijn taak, zo lang zelfs als die hoge priester was, om voor zijn volk te bidden. Dat was een van de voornaamste taken toch, hè? Offeren, bidden en zegenen. Eerst het offer van de verzoening brengen. En eerst ook nog, hij weer, voor zijn eigen zonde en van zijn huis verzoening doen. En daarna pas voor die van het volk. En op grond van dat offer der verzoening ook bidden voor het volk. En zo in die weg straks dat volk ook mogen zegenen. Offeren, bidden, zegen. Hier met name dat accent dus, dat element van dat bidden. Alzo hij altijd leeft. Die hoge priester zijn leven lang, zolang die leeft. Nou, Christus leeft altijd, eeuwig, eindeloos. Zolang hij leeft om voor zijn volk te bidden. Jongens en meisjes, dat deed de Jezus op aarde ook al, hè. Wel is opgevallen, jongelui ouderen, dat er Jezus. En ik dacht zo, als hij dat gebed ook nog zo nodig had. Hoeveel te meer wij dan toch wel. Wel is opgevallen, dat er Jezus ook zo vaak bad. Wij lezen dat er Jezus de eenzaamheid om daarvoor dat volk te bidden. Ik wil niet dat deze in het verderf komen. Ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Brust die oog terecht, want God is die oog voor ons bidt. Zo jubelt apostel in dat rijke Romeinen 8 zo treffend uit in verwondering. Alzo die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Altijd. Altijd. Dus ook in tijden van voorspoed, maar ook van tegenspoed. In tijden van gezondheid en als alles voor de wind mag gaan, maar ook in tijden van ziekte. Of als je misschien zelfs geopereerd moet worden en zelfs onder narcose komt en je kunt zelf niet eens meer bidden. Altijd, als je zelf ook een nabij leven mag hebben en je in het gebed ook doorgang, opening mag ervaren, dat er contact
contact met de hemel is. Kent u dat? Kent u dat? Contact met de hemel. Maar ook als het soms zo donker is, en soms zelfs zo koud kan zijn van binnen, en je nergens meer bij kunt komen, en je gebed niet verder komt dan de zolder, als het althans nog zo ver komt en je je gedachten er nog bij kunt houden. Of heb jij dat nooit, of u, dat je op je knieën ligt voor je bed en ineens schrik je, wat was ik toch met mijn gedachten mee bezig, wat pak ik toch ver weg? Of dat je onder de dekens ligt, heb ik elke dag gebeden? Ik heb zondag een flinke koe gekocht onder de preek, onder het gebed, zei die boer. Begrijp je dat? In zijn gedachten. Als het toch eens van ons gebed afhing. Nu is heel eerlijk. Maar dat hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hoe dan? Hoe? Drie dingen even. Volmaakt. Op grond van zijn eigen werk. En daarom ook uiteindelijk tot hun eeuwige zaligheid. Volmaakt. Hij bidt altijd volmaakt. Volmaakt welbehagelijk voor God zijn Vader. Als een gode welriekende reuk. Maar ook altijd volkomen in overeenstemming met de noden en de behoeften ook van al de zijnen. Zoals hij uiteindelijk alleen ook het beste weet wat werkelijk goed voor ze is en wat ze nodig hebben. De catechisme zegt ergens wat behoort tot zulke gebed dat gode aangenaam is. Nou, veel van onze gebeden zijn goden niet aangenaam. Maar zijn gebed is altijd aangenaam voor God. Volmaakt. Zonder enige zonde, zonder enig tekort, zonder enige bijbedoeling. Hij is er altijd met zijn hart bij en in. Hij bidt altijd volmaakt tot eer van God. God welbehagelijk en ook altijd volmaakt tot hun heil, tot dat doel waar hij van weet dat dat het beste voor ze is. Volkomen ook in overeenstemming met hun noden en zorgen. Wij weten vaak niet eens wat we bidden moeten gelijk behoort. Wij juichen soms om dingen bidden waarvan de Heer weet, nee, dat is echt niet goed voor je, als zou je het nog zo graag willen. En wij zouden wel eens dingen kwijt willen waarvan God weet, nee, dat heb je nou net nodig om die genade des te meer te gaan kennen. Paulus met die scherpe doornen. Hij zal er vaak om gevraagd hebben, maar drie keer heel in het bijzonder. Gesmeekt, Heer, neem die scherpe doorn weg. Want die prikte zo, dat deed hem vaak zo zeer. Als ik nou die doorn maar kwijt ben, dan kan ik nog beter preken. Dan kan ik nog beter aan de dienst des Heeren leiden. Ja. En de duivel die kwam erop af. En die ging hem aanvechten. En jij met wat het dan ook was. Een engel der Satans die met vuisten sloeg. Ja, ja. Heere, verlos me ervan. Nee, zegt de Heer. Die heb je net nodig, mijn jongen. Dat houdt je klein. Dan heb je mij nodig. Maar mijn genade is u genoeg. Genade. Er is bij mij genade genoeg. En aan die genade heb je genoeg. Dus staat eigenlijk, mijn genade is u toereikend. Daar kun je mee toe. Als je die genade hebt, heb je eigenlijk ook altijd genoeg. Met minder kan het niet toe, meer is niet nodig. Genade. Hij bidt altijd voor mij. Hij bidt ook op grond van zijn eigen werk. Die oud-testamentische hoge priester, ja, eerst dat offer der verzoening brengen. Symbolisch schaduwachtig, u weet dat. Christus is met zijn eigen bloed. Oh. Op de betaaldag van de kerk, de Yom Kippur, de grote verzoendag, dat hemels heiligdom ingegaan. En doorgegaan en op grond van dat bloed zijn eigen borgwerk staat hij daar altijd te bidden. Te bidden hij ook, hoe moet ik het zeggen, ook niet maar dat hij zeg maar heel nederig vraagt. Zou het kunnen, zou het mogen, maar want hij heeft aan dat recht van God volkomen genoeg gedaan. Pleitend, eisend, eisend, pleitend, op grond van zijn eigen werk. Hij zegt niet, vader, zou het alsjeblieft kunnen, zou het mogen, maar, vader, ik wil. Ja, ja. Ik heb verzoening. Vreemdgevonden. Ik wil dat waar ik ben, hier in de hemel, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Op grond van zijn eigen werk, zijn eigen bloed. Wat een geweldig iets is dat, hè. Geen hechte grond, geen vaste grond. Is er ooit in der eeuwigheid mogelijk of denkbaar, zeg. Op grond van dat bloed. Waardoor aan dat eisend recht des vaders tot verheerlijking van Gods deugden volkomen is genoeg gedaan. Ik wil. En daarom is dat bidden ook, zei ik net ten derde, een bidden uiteindelijk tot hun eeuwige zaligheid. Zie het verband maar. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken. Als die grote volmaakte hoge priester ook in zijn voorbeden. Degene die door hem tot God gaan. Volkomen zalig maken. Verkrijgende het einddoel des geloofs. Namelijk de zaligheid der zielen. Als de zaligheid ook van Gods kerk en kind van hun eigen gebedsleven afhing. Er kwam niks van terecht. Lieve mensen, er werd uiteindelijk niemand zalig. Niemand. Niemand. Maar er ligt die zaligheid vast gewaarborgd, verankerd. In dat borgtochtelijk verzoeningswerk. En van daaruit ook in die hoge priestelijke voorbeden. Van die dierbare borg en zalig maken die grote hoge priester onze beleiden. Dan kan de duivel schudden, dan kan de duivel er tegenin komen, dan kan je eigen geweten je aanklagen. Maar wat er ook tegenin komt, dat ligt zo vast, zo erg. kent dat van Monica, hè, de vader van Augustinus. Die eerst zo in de wereld in de zonde leefde. Hè, die uitspraken, die biddende moeder. Een kind van zoveel gebeden. Of tranen, lacrima's. Er zullen wel gebedstranen geweest zijn, denk je niet? Tranen en tegelijk bidden. Bidden en tegelijk met tranen. Zeg maar gebedstranen dan, vooruit. Een kind van zoveel gebedstranen kan niet verloren gaan. Geliefden, als hij altijd leeft om van hen te bidden. Een kind van zoveel gebeden kan nooit meer verloren gaan. Dat weer eeuwig vast in de voorbeden van Christus. Wat een heerlijke borgen. Wat een alles en iedereen overtreffende hoge priester. Beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven. Altijd leef. In de hemel, om voor hen te bidden. Voor hen, ja, voor hen. Maar wie zijn dat dan? Wie deel er dan in die voorbeden? Wie zijn dan in die voorbeden, die hoge priesterlijke voorbeden van Christus ook in de hemel? Wie zijn daarin begrepen? Ja, er zijn er, zei ik. Je kunt zeggen, Gods kinderen, de ware gelovigen. Je mag ook zeggen, de uitverkoren, net van welke kant je bekijken wilt. Laten we het nu vanmorgen eens zo zeggen. En dan blijven we in de buurt hier van dit schriftgedeelte. Waarom die ook volkomen kan zalig maken, degenen die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hij bidt dus met name voor hen die door hem tot God gaan. Die zelf ook een biddend leven kennen. Dat is nu het geheim. Diegene die door hem tot God gaan. Ik ben de weg die nu leren in hun leven als een arme, schuldige zondaar die genade nodig te hebben. Ja, maar dat kan alleen om Jezus wil, op grond van zijn offer, op grond van zijn bloed en op grond ook van zijn volmaakte voorbeden in de hemel door hem. Dan is dat om Jezus wil aan het eind van het gebed niet maar zoiets als slot, het is nu afgelopen. We zijn aan het einde. Maar er is dat om Jezus wel ten diepste. O God, u kunt het alleen maar doen. Alles wat ik vraag en nodig heb en smeek. Heer, u kunt het alleen maar doen om Jezus wel. Daar kun je ook mee beginnen. De enige gebedsgrond. Door hem. Pleitend op dat volmaakte offer. Op dat bloed der verzoening. En die volmaakte voorbeden ook ter in de hemel aan zijn vaders rechterhand. Door hem tot God gaan. O God, wees mij om Jezus wel genadig. Die zijn het. Die horen bij Gods volk. Die worden door hem zalig gemaakt. En voor diegenen bidt hij altijd. Leeft hij altijd om voor hen te bidden. Dan kom ik toch weer bij het begin terecht. Hè? Hebt u een biddend leven? Want bij alle verschil, ook in geestelijke leven, ook wat de stand van dat leven betreft, en de een al wat verder en dieper in bepaalde dingen ingeleid dan de ander, maar bij alle verschil, of er nu een moeder in Israël is, zitten die hier? Geoefende kinderen Gods. Waar die jongelui ook wat van kunnen leren. Gisteravond op een van die kennismakingbezoeken in Alphen, dat jonge vrouw zei: dominee, dominee, hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat dan? Want het grijpt me zo aan, er moet wat met me gebeuren. Hoe gaat dat dan, dominee? Prachtig. En dat dan die genade uit mag stallen, ook in de prediking en aan de huizen, zegt het formulier. Dat is toch het mooiste werk wat er is, hè? Als een uitdeler van menigerlei genade. Ben u al om die genade verlegen geworden? Heb jij een biddend leven? Dat je al meer erachter komt. Ik kan niet eens bidden zoals het behoort. Oh, als het toch eens van mijn gebed afhing. Alle grond moet u daar naar huis, zei ik net. En toch niet kunnen laten aanhouden. Dominee zei dat meisje, die zo intens met die geestelijke dingen bezig was. Hè? En die stond naar die vastheid en die klaarheid. Maar dominee, ik wou dat ik het zeker wist. Ik wou dat ik het zeker wist. En ze stortte er hard uit. En toen zei ze, ja. Ze zei, dominee, zegt u maar eerlijk wat u ervan denkt. En wat zei toen die dominee? Hij zegt, kind, dat kan je nu niet zeggen. Volgende week. Moet je volgende week terugkomen. Dan zal ik het je zeggen. Maar dan moet je één ding beloven. Dan moet je die hele week niet bidden. En dan kom je volgende week vertellen hoe het is. En dan zal ik je zeggen hoe het met jou is. En ze barst in tranen. En hij zegt, ja, dominee, dat kan ik niet beloven, want zonder gebed kan ik niet leven. Nou, zegt hij, dominee, dan kan ik je nu wel zeggen. Want iemand die zonder gebed niet leven kan, draagt het levenskenmerk van Gods kind. Draag jij, draagt u dat levenskenmerk aan. Van Gods kind. Dat je al meer leert dat je niet bidden kunt en dat je toch ook niet kunt laten. Wat groot. Als u een biddende vader of moeder gehad hebt, of misschien nog wel hebt. Jongelui, kinderen, wat is dat een zegen als je een biddende vader of moeder of opa of oma hebt. Die laat een grote testament na straks wat er is, als die zijn. Gebed om genade. Dat is meer waard dan alle goud en zilver. Nog groter. En ook noodzakelijker. Dat je zelf een biddend leven mag kennen. Maar het allergrootste, allerrijkste. Als je in de voorbeden van Christus. Geborgen, begrepen mag zijn. Omdat hij altijd leeft. Ook straks als ik sterven moet. Bewust. Nog bij tot het laatste. Misschien wel met een gebed nog op de lippen kan. Of misschien al jaren dement. Het laatst helemaal niet meer bij. Heer in je leven. Een biddend leven. Hij leeft altijd om voor hem te bidden. Ook al zie je het niet altijd, al ervaar je het niet altijd. Ik kan ook nu niet laten dat voorbeeld te noemen van Nelly. Misschien wel gekend. Nelly's vader was gestorven. Hij was koster daar. En ik had hem begraven. En toen daarna op een dank of biddag. Ik denk, ik ga even naar die weduwe toe met Nelly en Mongool. Ze leeft trouwens nog, maar toen als kind nog. Die moeder zat aan tafel, die weduwe. En Nelly zat weer achter het orgeltje. Dat ene vestje, hè, Psalm 25 met één vinger. En ziet die dominee maar wel, weet je niet, zo met die glimoogjes, prachtig. Hoe gaat het zo mee tegen die moeder? Ach, zo, dat gaat wel, dominee, gaat wel. Maar, ja, zes, ik ben mijn aanspraak zo kwijt. Hè. Hier zit een beetje ook wel weduwe vanmorgen, of weduwe na. Ach, het gaat wel hoor, de kinderen erg goed voor je, maar je bent je aanspraak zo kwijt. Hè? En eens, mensen, stapt Nelly op van het orgel. Ik vergeet dat nooit. Dat was een preek voor de dominee. En zegt, ja, moe, je bent je aanspraak wel kwijt, maar je voorspraak toch niet? We moeten afsluiten. Als die oud-testamentische hoge priester het binnenste heiligdom inging op die Yom Kippur, grote verzoendag, met dat bloed, hè, dan droeg hij op zijn borst, op zijn hart, die 12 stenen. Die 12 namen van die 12 stammen is zelfs, geen 11, alle 12. Op zijn biddend priesterhart. Geliefden. De Heer Jezus die gestorven is, is weer opgestaan en opgewekt en opgevaren. En als het verheerlijkte hoofd aan zijn vaders rechterhand, waar hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Hij heeft al de zijn. Op zijn biddend priesterhart meegenomen. En daar leeft hij altijd, altijd. Ook nu op dit moment. Om te bidden voor hen. Die zelf ook een biddend leven kennen. Die door hem tot God gaan. Telkens weer. En daarom mijn been met opgeheven handen. En die oude Joden. Twee geopende handen. Twee lege open handen. Tot God opgeheven. Wij bidden met saamgevouwen handen. Werkeloos rusten. Saamgevouwen handen. Maar ook wel mooi, hè? Twee lege, vragende handen, biddend naar boven. Mijn been met opgeheven of met saamgevouwen handen. Klim voor uw heilige aangezicht. Als reukwerk voor u toegericht. Als offers die des avond branden. Gereinigd, gezuiverd, geheiligd ook. In de voorbeden, de volmaakte voorbeden van die heerlijke Christus, die altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123 vers 1 willen we samen zingen. Twee doet nog maar zingen. Dat past er zo mooi bij, ook bij de toespraak van de Butter. Geef ons gena, o Heer, en red ons tot uw eer. De middagsamenkomst zal om 2:00 aanvangen en in ons dankgebed vragen we ook een zegen over de broodmaaltijd. Willen we samen danken en bidden. Dank u zijn dienenswaardige Heere in de hemel. Mogen wij uw naam ootmoedig danken en leert ons ook van harte. Voor alles wat u vanmorgen geschonken hebt, Heere. O die waarachtige genade mocht ons ook nu vanmorgen weer vermaand en betuigd te worden. Wat is dat groot, Heere. Want genade alleen zal het zijn als een zondaar zalig wordt. Daar zal de hemel eeuwen van weergalmen tot uw lof en tot uw eer. En daarom ook dat gebed. Ongenade. En op grond van dat dierbare bloed, dat borgwerk. Van die altijd biddende hoge priester aan des vaders rechterhand. Die door die geest der genade en der gebeden ook ons dat biddend leven nog schenken kan en leren wil. Heere, heb dank wat u schonk. Ga verder met ons. Geef ook vanmiddag een gezegende samenkomst. Gedenk ons ook in de tussentijd ook. Als de broodmaaltijd gebruikt zal worden, zegen het voedsel dat we mogen gebruiken. Terwijl er zoveel zijn die honger en gebrek moeten lijden, geeft u ons in overvloed. Zegen het voedsel. En bovenal doe ons hongeren en dorsten naar u en naar uw gerechtigheid. Om daarmee verzadigd te mogen worden ten eeuwige leven. Hoor ons, Heere, en zegen ons uit enkel genade. En om Jezus wil alleen. Amen. We zingen nog van Psalm 21, de versen 4 en 5. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. En hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. 4 en 5 van Psalm 21.